Open kaart, 150 vragen in een bak. En de gast die trekt zelf de vragen. Stephanie Laurier is hier te gast. Presentator, actrice, theatermaker. Een fenomeen als je het mij vraagt. Met niets of niemand te vergelijken. Haar nieuwe voorstelling heb ik net gezien. De revolutie van de mislukking. En dat is een oproep om juist een keer niet succesvol en glamourvol en stralend te zijn. Maar om ook eens te laten zien dat je gewoon kunt falen en zult falen. Hoe pijnlijk dat ook verder mogen zijn. Stephanie Laurier, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Iets dat het midden houdt tussen muziek, meme, theater, comedy. Ja. Eigenlijk alle genres door een blender.
Ja.
En er komt iets uit dat nergens mee te vergelijken is. Niemand doet dit verder.
Ja.
En het is hoog in de energie en tamelijk gestoord. En intussen gaat het ergens over.
Wauw, ja, als je het zo brengt, dan denk ik, wow, dat is wat te gek.
Totaal niet mislukt, deze voorstelling.
Ja, wat te gek. Ik vind het sowieso bizar dat je vanavond bent komen kijken. De allereerste try-out. Dus je maakt me nu ook wel mee op een heel kwetsbaar moment.
Want dit is het moment dat het voor het eerst getoond wordt aan het publiek.
Ja, en dat is wel echt de eerste keer zo van, dit is mijn hart, dit is mijn ziel. En jullie mogen eventjes kijken. Dus dat is heel kwetsbaar wel, ja. Dus,
zo'n eerste try-out is echt een moeilijk moment.
Ja, heel erg. Omdat alles nog samen moet komen. En je hebt natuurlijk, het gaat over de mislukking. En ik heb continu het gevoel alsof het aan het mislukken is. Tijdens het spelen zit ik vol met demonen. Terwijl het ook over die demonen gaat en je daarvan losmaken. Het is gewoon een totale paradox waar ik nu in zit.
Een voorstelling over het mislukken en dan denken dat die gaat mislukken.
Ja, ja.
En die ook voort is gekomen uit een soort angst om te mislukken. Die jou zelf overviel.
Nou ja, het is grappig dat je zegt, je kan het met niks vergelijken. En dat klinkt, als je het zo zegt, te gek natuurlijk, heel origineel. Maar tegelijkertijd is het ook commercieel heel onhandig. En dat hebben mensen ook vaak tegen mij gezegd. Van, we kunnen jou niet wegzetten. Je moet jezelf in één woord samenvatten. Want anders ga je gewoon nooit succesvol worden. Dus je moet gewoon meteen een genre klaar hebben. En daar komen mensen op af. En dat is dan heel lastig. Want dan voel je eigenlijk al per definitie mislukt. Omdat je dat niet kan. En alles wat ik maak, en ik heb het echt geprobeerd om mezelf in een hokje te stoppen. Ik dacht, oké, dan ga ik nu alleen maar cabaret proberen te maken. Of alleen maar theater. Maar dat gaat niet.
Maar het is ook een raar verzoek. Dat zei toch ook niemand tegen Elvis of tegen de Beatles van, jongens, een hokje daar. Daar moeten we jullie hebben.
Ja,
nou ja, misschien is het ook wel gezegd, hoor. Dat zou best kunnen.
Ja, en dat is dan misschien of deze tijd. En daarin kwam dan wel het grote falen dat je op een gegeven moment denkt, ik kan mezelf niet in een hokje plaatsen.
En daar heb je echt onder geleden?
Geleden klinkt dan heel dramatisch. Maar ja, het was ook wel dramatisch. Ja, het is dan op een gegeven moment, kom je op een punt terecht en denk je, ik kom niet meer verder. Ik stop, ik stagneer. En toen ben ik eigenlijk met alles gestopt. Ik wist niet meer wat voor en achter was. En heb ik gewoon in een bed gelegen en gedacht, nou, nu ben ik echt mislukt. Nu
dit was het dan.
Dit was het dan. Dit was het einde van de carrière van Stephanie Laurier. Ja, dat dacht ik echt, ja.
We moeten de mislukkingen ook omarmen. Kost even tijd en voortschrijdend inzicht. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk de momenten in je bestaan dat je verder komt en leert. En soms is het ook gewoon vervelend en levert het verder niks op.
Ja, het klinkt ook zo cliché allemaal. En dan denk ik van, ik heb wel een voorstelling gemaakt uit die periode. Dus dat is natuurlijk wel weer, ik heb het wel omgezet in iets productiefs. Maar ik ben niet een voorstander dat we dat allemaal moeten gaan doen. Helemaal niet. Want op zo'n moment, je hebt het vast ook wel meegemaakt, een groot moment van falen. Dan denk je niet, oh, hier kom ik wel een keer uit. En dan ga ik dat omarmen. En dan word ik een sterker, beter mens. Nee, dat is allemaal bullshit. Dat denk je niet, toch? Of?
Nee, maar achteraf denk ik wel dat zeg maar die momenten van acuut falen. Mm-hmm. Dat heb ik ook wel gehad. Een totaal geflopt televisieprogramma of zo. Dat lijkt op het moment heel erg, maar dat is totaal niet erg. Want het is heel snel voorbij. Niemand heeft het gezien. Daar is tenslotte een mislukt programma voor.
Dat is ook fijn natuurlijk. Ja.
Dus eigenlijk doet het er geen hol toe. Het grote falen, dat is meer wat er niet gebeurt. Of de dingen die je niet bent aangegaan of niet hebt gedaan of hebt laten zitten.
Ja, en het is ook grappig wat je zegt. Eigenlijk falen. Kijk, als je valt, is het in principe niet zo erg. Maar wel als er allemaal mensen staan toe te kijken.
Dus en dat wat en je te zegt, juichen dat jij valt.
Ja, zoiets. Ja.
Maar ja, goed, ook dat waait over.
Ja, goed.
Uiteindelijk. Maar het is iets van deze tijd om het er vooral niet over te hebben. Om op je tijdlijn alles te presenteren als een gloriemoment.
Ja.
En in ieder interview lees je ook dat mensen er overheen zijn gekomen of er sterker uit zijn gekomen, waardoor het alsnog weer gespind is tot meer glorie.
Ja, klopt. Het lijkt ook nu een soort hip ding of zo. We gaan allemaal met z'n allen het falen omarmen. Want dat is allemaal goed. Terwijl ik denk, op het moment dat je echt in de shit zit, dan denk je alleen maar, en hoe nu verder? Dan ben je volgens mij niet bezig met het einde van de tunnel. Van het einde is er licht. Wat wil ik zeggen? Wat wil ik zeggen? Ik weet niet zo goed wat ik wil zeggen eigenlijk. Blah. Ik weet het niet zo goed eigenlijk.
Je maakt het nog groter. Want je vertelt ook iets over je eigen leven.
Ja.
Waarbij je afvraagt van was ik nou wel de liefdesbaby die ik zo graag, waar ik mezelf wel eens voor houd? Of ben ik eigenlijk als vergissing op de wereld gekomen? Wilden mijn ouders mij wel?
Ja.
Is mijn bestaan eigenlijk wel weggelegd voor een soort glossy? Of is het eigenlijk ook een beetje een moeizaam begin geweest?
Ja, en de mislukking, zijn dat dan ook genen? Want natuurlijk, mijn moeder die heeft natuurlijk dingen meegemaakt.
Moeder kwam uit Chili?
Ja, ja, ja. En moet ik daar meer over vertellen? Of?
Ja.
Wat zal ik daarover vertellen? Je hebt natuurlijk ook de voorstelling gezien.
Nou, je moeder kwam uit Chili, je kwam je vader tegen en die was een schipper, maar die ging er al vrij snel vandoor.
Ja.
En toen zat je moeder in Nederland de hele dag televisie te kijken naar Anita Witsier, die een grote rol speelt in de voorstelling.
In de voorstelling, ja. Dat is dan eigenlijk het beeld van hoe het moet zijn. Lang en blond. Mijn moeder had altijd wel het idee dat we naar Nederland toe kwamen en kwam in een scheiding terecht, dat ze zei, we zijn nu hier en we moeten blenden. We moeten niet te veel opvallen. We moeten eigenlijk normaal zijn. Dus het lijkt me ook een grap in de voorstelling, maar het is echt waar dat we echt naar de huisarts zijn gegaan en geïnformeerd naar goede hormonen. Ik hield me ook vast aan de bovenkant van het bed en mijn moeder die trok dan ook aan mijn benen. We hebben mijn haar geblondeerd. Dus nu kan ik er soort met een lach aan terugdenken. Maar op dat moment is het volgens mij best wel, heeft dat wel voeding gegeven tot de persoon die ik nu ben. En het falen of dingen waar ik tegenaan loop.
Dus en het ook, moeten voldoen. Het succesvol moeten zijn.
Ja, ja.
En een soort druk.
Ja, het voldoen aan het plaatje. Dat is volgens mij ook deze tijd. En daar gaat ook de voorstelling over losmaken van idealen en conventies. En ook je ouders. Losmaken van de demonen.
Ja. En het laten zien ook van je lelijke kanten, je onaardige kanten, je minder moedige kanten.
Ja, ja, dat vind ik wel interessant. Ja. Want ook als mensen dan naar me, mensen zien me nu niet, maar als mensen naar me kijken, of dan denken ze, een mooie vrouw, succesvol. Maar er zit zoveel ook nog lelijkheid en rauwheid in, die ik ook heel mooi vind of zo. Dat is niet per definitie slecht. Of zo.
Daar
zit
ook temperamentvolle jaloezie of wanen onaardigheid, dat soort dingen. Hoe is het eigenlijk gekomen dat je dit soort theater bent gaan maken? Want je hebt gewoon keurig de toneelschool gedaan waar ze je opleiden om Shakespeare te doen.
Keurige dingen te doen.
Ja, en het is bij jou door een soort blender gegaan waar dit uit is gekomen.
Ja, maar dat doe je dan ook niet bewust. Dat komt er dan uit en op een gegeven moment heb je iets en daar reageren mensen dan op. En die weet het eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik heb in mijn hoofd, maak ik iets wat best wel helder is. Dat ik denk, dit is gewoon mijn verhaal. Maar ik snap ook dat het een rollercoaster is. En dan denk ik, er moet een band bij. En hier moet er gewoon, dan moet ik met het publiek gaan praten. En dan moet hier dit. En aan het einde moet het heel klein en bijna poëtisch zijn. Dat is dan misschien mijn hoofd. Ik denk dat de voorstelling is.
En tussendoor wordt veel verkleed en veel, het is heel expressief en dan ook nog met verf gesmeten.
Dat hebben we vandaag voor de eerste keer geprobeerd hoor. Dat weten we nog niet zeker. Dat is een dingetje. Ja, ja.
Het gaat alle kanten op.
Ja.
Ik vond het prachtig.
En wat kon jij er dan uithalen? Of wat sprak jou aan? Of
wat mij aansprak is dat je de hele tijd een soort toon treft. Het is bijna alsof je zit te seppen. Maar dan niet alleen seppen langs televisiekanalen, maar ook seppen langs een café, een restaurant, een supermarkt.
Yeah.
En dan weer naar de televisie en dan weer een podium.
Yeah.
En je krijgt allemaal kleine shots die je ergens wel herkent.
Ja, want dat bedoel ik. Kon je ergens in herkennen? Of had je
de toon of de uitdrukking. En natuurlijk ook wel gewoon dingen die je persoonlijk herkent van de lelijkheid en de lulligheid en het gedoemde falen.
Ja, ja,
wat dit bestaan uiteindelijk is.
Ja.
Gedoemd om te falen.
Ja, hè? Ja.
En dat met een lekker absurde vrolijkheid.
Ja. Ja.
Zullen we aan die kaarten gaan?
Ja, ja.
Hier zijn ze. Wil jij gewoon een vraag trekken?
Ja, ik ga dat doen. Ik doe dit. Moet ik dan... Van wie heb je het meest geleerd? Oh god, mijn hoofd gaat alle kanten op. Van wie heb ik het meest geleerd? Dat vind ik lastig. Nou ja, als ik nu trek op de voorstelling... dat vind ik misschien wel bijzonder... dat ik nu met Ko van den Bos werk, regisseur. En als je vraagt van waarom maak ik dit soort theater... Ik zat in Maastricht op school, op toneelacademie. En dan ga je naar het Vrijthof. En dan zie je vrij degelijke toneelstukken. En eigenlijk kon ik daar niet zoveel mee. Tot ik op een dag Clockwork Orange zag. Van volgens mij NNT of Alex Dietrich was dat... En ik zag dat en ik zag Ko van den Bos als een motherfucker in het licht staan. Volgens mij had hij geen peuk in zijn bek, maar wel gewoon...
Goede kop, charismatische man.
Ja, ja, en toen dacht ik... Er was ook iets met verf. En toen dacht ik... En er zat opera in, er zat alles in. Toen dacht ik, ja, dit is het.
Zo kan het ook.
Dit wil ik maken. Dit is rauw en dit is kwetsbaar. Dit is alles wat, ja... En daardoor ben ik wel doorgegaan met theater maken. Dat ik dacht, oh ja, dit kan ook. Het hoeft niet allemaal zo... degelijk en zo in een kader te passen. Dus daardoor ben ik wel... En het is dan te gek dat ik dan nu met hem samenwerk.
Maar hoe kwam je op die toneelschool terecht? Waar kwam dat plan eigenlijk vandaan?
Auditie doen. Nou, het is ook wel een leuk verhaal. Theater, dat trok me wel. Dus ik ging naar de jeugdtheaterschool. Maar op een gegeven moment... Mijn moeder die kwam kijken naar mijn eerste presentatie. En ik kan me nog herinneren, ik was toen 13... En dat een beetje een soort van puberachtige depressie. Dus ik zat met een zo'n neppistool voor mijn eigen hoofd. Ik zei, ja, ik ga een einde aan mijn leven maken. Het wereld is kut. Alles is verschrikkelijk. En mijn moeder die zag dat en die dacht, nou, dit gaan we niet meer doen. Dus die heeft me van toneelschool, van de jeugdtheaterschool afgehaald. En toen zei mijn docent, die zei van, nee, maar je hebt talent. Dus kom maar stiekem. Dus ik hoefde niks te betalen. Mijn moeder wist van niks. Dus vrijdagmiddag ging ik stiekem naar theaterles.
Oh, dat is heel goed, want dingen die stiekem zijn... zijn altijd veel interessanter dan dingen die dat niet zijn.
Ja, ja, en eigenlijk daardoor ben ik wel doorgegaan met theater. En zo kwam ik bij de kunstbende en zo. Maar dat is wel grappig, want anders had ik dit misschien niet gedaan. Of zoiets.
Ik krijg ook wel een beeld van je moeder inmiddels.
Ja, wat voor...
Nou ja, een temperamentvol Chileense vrouw... maar die dan ook denkt als jij even staat te spelen met een pistool van... dat zijn slechte gedachten, weg daar.
Ja. Ja, heel beschermend. Misschien wel. Wat ik zei, gewoon echt de gordijnen gingen dicht. De deur ging op slot. En dat doet ze natuurlijk ook uit liefde. Om te zorgen dat het allemaal beter wordt. En dat ik een beter leven krijg. Een normaal leven, een goed leven. Een goed mens word. Ja.
Laten we nog gaan doen. Eentje.
Ja, sorry. Ja, weer moet het even. Ik ben nog... gewoon deze. Waarin ben je schaamteloos? Nou ja, je hebt de voorstelling gezien.
Op het podium ben je tamelijk schaamteloos.
Ja, ja. In mijn echte leven vroeger ook. Nu een stuk minder, dus dat is zo'n groot contrast. Maar op het podium, ik weet niet wat er gebeurt. Dan komt er een soort beest in me los. En dat gaat helemaal tekeer. En ik heb dat ook, ik heb dat natuurlijk wel onder controle. Ik weet wat ik doe. Maar en dan wil ik het ook wel tegenhouden. Of dan denk ik, nu ga ik een ander theaterstuk maken. Of nu ga ik een mooi monoloogje maken. Ik blijf gewoon op een stoel zitten. En toch moet die stoel dan kapot. Of ik weet niet wat dat is. Dat gebeurt iets. Er komt een soort magie. Of...
Maar dit was nog een relatief kleine zaal. Want dat is natuurlijk een eerste try-out ook.
Ja, ja.
Dat lijkt me nog veel enger dan een grote zaal. Ja. Want in zo'n grote zaal zie je eigenlijk niemand. Omdat er gewoon licht op je bak schijnt. En dan merk je dat allemaal niet. Maar zo'n kleine zaal zie je eigenlijk iedereen... Ja, zitten.
Maar ik zie eigenlijk altijd iedereen wel. Omdat ik altijd wel met het publiek contact maak. Dus dat heb ik eigenlijk... Dus op een gegeven moment dacht ik ook... Ik moet een voorstelling maken waarin ik geen contact maak met het publiek. Maar dat doe ik dan toch weer wel of zo. Ik vind het ook leuk om gesprekken aan te gaan met mensen. Ik vind het ook leuk om daarmee te spelen. Dus schaamteloos op het podium. Ja, behoorlijk.
De volgende.
Dit zijn wel echt, dat is bizar. Wat vinden je ouders van je werk? Nou, dat heb ik natuurlijk net een beetje
beantwoord. Ja, misschien is dat goed gekomen, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, mijn moeder die vond het in het begin wel echt heel lastig. En vooral wat ik maak, als dat beest loskomt... en je ziet je dochter daar staan, soort, weer in een BH, weer met verf. En nu zit ze wel gewoon vooraan, eerste rij... trots te zijn op haar dochter. Dus dat is wel mooi.
Dat is goed gekomen.
Dat is goed gekomen, ja. Ja. Dus daarin omarmt ze mij en het beest op het podium. Ja, dat is wel goed gekomen, ja.
Laten we er nog één doen.
Ja, nog één. Misschien moet ik dan deze niet, dat ik dan even deze doe. Waar was je op 11 september 2001? Oh, dat is een totaal andere vraag.
Ja.
Ja, dat weet ik nog wel. Bij mijn stiefvader en bij mijn broer. Ik kwam toen thuis van school. Zo, dit is echt een andere, even een andere schakel, hè?
Waar was dat?
In Amersfoort. Dus ook waar ik nu heb gespeeld, in Amersfoort. Daar wonen mijn ouders. Ik zat ook op school en ik kwam thuis. En mijn vader en mijn broer die zaten voor de tv. En ik had het nog niet helemaal door wat er aan de hand was. En ik zag paniek in hun ogen. En vooral bij mijn vader. Ik heb denk ik 2 keer, dus ook bij Diana, dat ik ook mijn vader toen zag. En die was daar zo door geraakt, toen bij Diana. En nu ook. Dus ik zag precies dezelfde blik in zijn ogen. En toen dacht ik, ah, er is iets echt mis.
Je zag aan je vader dat het ernstig was.
Ja, ja. En hij huilt nooit, nu ook niet. Maar ik zag wel meteen, dus ik zag eerst zijn blik. En toen dacht ik, het gaat fout. Of er is iets. Ja.
En toen was je 15 of zo.
Ja, denk het, ja. Ja. Ja, ja.
We gaan er nog één doen. Nog één laatste.
Eentje, dan mag jij hem pakken. Voor mij.
Oké. Okay. Deze.
Heb je een fobie? Oh, ja. Een fobie. Het is grappig dat ik moet gewoon zeggen wat ik denk, hè.
Ja.
Ja, ik had altijd zo'n ding met blote voeten. Blote voetenfobie.
Je eigen blote voeten of die van anderen?
Nee, die van mij. Ja, daar moet ik opeens aan denken. Dat was echt een ding. En dat valt nu gelukkig is dat nu minder. Met mijn vriend. Maar vroeger had ik dat heel erg. Ja, het is misschien heel stom om te zeggen. Helemaal blote voeten. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Echt een fobie.
Dus je sliep met je sokken aan?
Ja, bijna dan... wel. Ja, bijna. Ja, ik vond het echt... niemand mocht daarnaar kijken. En toen had ik ook een vriend. Nou, dat gebied, dat... Daar mocht niet aan gezeten worden.
Ja, aan de voet.
Aan de voet, ja.
Ja, grappig.
Ja. Ja, grappig. Of is het gewoon weer een of andere zieke geest weer? Ja, ik vond het van blote voet verschrikkelijk.
Ik probeer na te denken waar dat mee te maken zou kunnen hebben.
Ja, dan denk ik, als we dan hebben over vroeger, dan komt natuurlijk al die mislukkingen en komt allemaal ergens vandaan. Ik weet het kort, hè. Ik weet dat we toen in de auto zaten naar Spanje. Het was ook een moment dat er nog geen airconditioning was. Dus raampjes gingen open. We stonden in een hele lange file. Ik zat naast mijn vader. En ik keek uit het raam. En ik zag voor mij 2 voeten uit het raam steken. Maar echt met van die hamertenen. Gewoon echt de lelijkste voeten die ik ooit in mijn leven had gezien. En ik heb daar denk ik voor mijn gevoel 2 uur naar zitten staren. Toen dacht ik, dat is echt heel vies, voeten. Dat is echt... Oh, volgens mij is het daar een beetje geplant.
In de meeste culturen laat je ook nooit de zolen van je voet, zelfs niet met schoen, zien. Dat is ongeveer het grofste wat je kan doen.
Ja.
Dat staat gelijk aan moenen in het wegje.
Ja. Ja.
Dat doe je niet.
Ja.
In Europa zijn we daar heel makkelijk mee. Iedereen heeft altijd maar die hoeven omhoog.
Ja.
Maar voeten zijn zelden mooi. Voeten zijn over het algemeen heel lelijk. En...
Wat vind jij van je eigen voeten?
Ja, het zijn een soort zwemvliezen eigenlijk.
Ja?
Ja. En ik hoopte altijd dat ze me uit het leger zouden houden. Ik zei, ja, ik heb een beetje platvoeten, want dan hoef ik zeker het leger niet in.
Ja.
Maar toen zei hij, nee joh, dat doen we al jaren niet meer. Je moet niet zeuren, je gaat gewoon tegen in.
Ah, ja. En let je er ook op bij andere voeten?
Nee, ik kijk niet naar voeten. Nee.
Oh, ja. Dus ik ben bij jou wel veilig.
Ja.
In de zomer. Als we elkaar tegenkomen. Ja, dan ga je zeker weten naar mijn voeten kijken natuurlijk.
Nee, dan heb je gewoon schoenen aan, toch?
Ja, dat is wel waar. Ja,
laten we dat doen. De voorstelling die is te zien vanaf heden in de theaters. En die gaat nog weken door. De revolutie van de mislukking. Stephanie Laurier, dank je wel.
Ja, jij bedankt. Ik vond het een leuk gesprek.
Dank je.